Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus de tweede vraag van de eerste zondagafdeling. Heidelbergse Catechismus zondag 1, vraag 2 en het antwoord. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? En het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zij. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ja, die bovengeschreven nodig te weten. Vorige week hebben wij het een en ander opgemerkt in verband met de verhouding van deze stukken, die hoewel in het woord van God vaak zeer verweven zijn aan elkaar, toch niet omgedraaid kunnen worden van ellende, verlossing en dankbaarheid naar dankbaarheid en verlossing en ellende. We hebben er ook op gewezen waarom er staat nodig te weten. In de eerste plaats om het al te subjectieve gevoelsleven een klein beetje in te dammen en nadruk te leggen op zulk een weten dat vrucht is van het geloof in het eeuwig blijvende woord van God. En dat de Heere daarin ook vrij is, in de mate waarin hij een ieder persoonlijk daarin wil onderwijzen. Naar mijn persoonlijke overtuiging geloof ik zeer stellig, en daarom kom ik er toch nog een keer op terug, op die tweede vraag, dat we deze dingen ook niet los mogen maken. Je had in het verleden, ben ik daar eens mee geconfronteerd, die zeiden dan tot zondag 5 kan het alle kanten uit. Men deed dat, geloof ik, met een beroep op Boston. Ik weet het allemaal niet zo meer, want maar in die gemeente was dat dan wel een actuele zaak. Dat wist ik niet. Daar kwam ik later pas achter, alleen toen ik de catechismus ging behandelen, toen heb ik nooit werkelijk gegronde bezwaren gehoord. Dat heb ik nooit meegemaakt, dus dat scheen nogal mee te vallen. Maar het is mij nooit precies duidelijk wat men nu eigenlijk bedoelt. Ik denk het wel te weten. Ik denk dat men wil onderscheiden tussen een algemene overtuiging, zoals dat wel genoemd wordt, en een zaligmakende overtuiging. Nou is er op zich geen ene overtuiging zaligmakend, dat begrijpt u wel, maar de bedoeling daarvan is te zeggen dat een overtuiging door de Heilige Geest die werkt aan de zaligheid van die zondaar. En die ook zeker zal voleindigd worden tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Dan heb ik de gedachte dat de Heidelberger dat eigenlijk nooit bedoeld heeft in die zin. Om eerst een stukje algemene overtuiging te geven en dan later de wending te maken naar het allerheiligst geloof in de Heer Jezus, waaruit dan blijkt dat dat een zaligmakend werk is door de Heilige Geest. Ik dacht juist dat de Heidelbergse catechismus ons iets vertelt uit het leven of uit de werken van God, die hij doet om zondaren te troosten. Dat het dus gaat over getrooste zondaren. Je kunt vraag 1 nou eenmaal niet voorbij hollen en zeggen ja, maar dat staat er vast als een kleine troost van tevoren. Nee, dat die vraag 1 daar staat, hebben we de laatste keren de aandacht ook op gevestigd. Dat komt mede daardoor, omdat daar in korte samenvatting geschreven wordt wat het allerheiligst geloof, door de Heilige Geest gewerkt gelooft, van wat God gedaan heeft in de Zoon zijner eeuwige liefde. Dus die kun je niet zomaar verschuiven, dat antwoord. In dat opzicht zeiden wel eens tegen me, ja. Of ja, ik zei het wel eens. Tegen iemand die nogal bepaalde zaken op de spits dreef. En die niet goed wist hoe ik daar nou tegenover stond. Dan zei ik wel eens, ja, wij worden toch niet met een baard geboren. Dan zei die man, in het koninkrijk der hemelen wel. Zegt, daar is alles of niets. Verlies, winst. Het is het een of het ander. Nou vond hij daar bij mij ook wel enige aanknopingspunten in. En toch voelde ik altijd, we zitten toch niet op hetzelfde spoor. Want ik heb altijd gezegd, ja, in hem is alles aanwezig. Vergeving van zonden. Een recht op het eeuwige leven. Alles is aangebracht. Alles is verworven. De vergeving van zonden wordt den volke alom verkondigd. Dat er bij hem vergeving is. Aan die vergeving als vrucht van de bloedstorting van het lam kan niets meer worden toegedaan. Daartoe behoeft de Heer Jezus niet nog eens gekruisigd te worden. Dat is eenmaal op Golgotha geschied. Wat er dus overblijft, dat is de toepassing van het heil aan onze zielen. Dat is dat mij al mijn zonden vergeven worden, vergeven zijn. Dan kom je op het terrein van het werk van de Heilige Geest, die door het woord zondaren onderwijst in de weg. Maar als je dat maar goed voor ogen houdt, de daadzaken van God, die liggen daar eeuwig vast en klaar. Er valt niet meer aan te tornen. De Heer Jezus hoeft niet meer geboren te worden. Dat is eenmaal geschied. Hij is ook eenmaal gekruisigd. En in en door hem heeft de Vader een eeuwige gerechtigheid geopenbaard. De vraag voor ons is, hoe kom ik tot die ware troost in leven en in sterven? Dus als je dan dat drijven krijgt van een baard, dat een kind een baard, dan zeg ik, ja, dat kan best zijn. Dat weet ik wel. Toen de Heere Jezus nog niet tegen die vrouw gezegd had, vrouw, uw zonden zijn nu vergeven, toen waren ze blijkbaar toch wel vergeven. Maar die vrouw was toch niet een oude oma in de genade. Dat kun je weer niet zeggen. Maar de Heere zegt dat ze in de vrucht openbaarde van de liefde, dat er veel vergeven was. En later ziet hij die vrouw aan en zegt, vrouw, uw zonden zijn u vergeven, uw geloof heeft u behouden. Hij zegt ook niet, uw liefde heeft u behouden. Maar uw geloof. Dat zijn van die wonderlijke dingen die, vind ik, ons te pas moeten afsnijden als je de neiging hebt om zo vreselijk dweperig met het een of andere voorstelling naar voren te komen. Ik geloof zeker dat hier in zondag 1 de tweede vraag en het antwoord, dat daar zaken bedoeld worden, niet in een algemene zin, ook niet wat, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, maar dat deze zaken sterk gegroepeerd zijn om de persoon van de middelaar. Om de persoon van de middelaar. En dat wij dat niet naast ons neer mogen leggen door te zeggen, ja, maar de wet, die zal straks toch worden verklaard als de kenbron van onze zonde, waaruit we weten dat we zondaren zijn. Daar komt toch geen zaligmaker in te pas of bij te pas. Hoe kun je dat zo stellen? Je kunt toch niet meer terug. Je kunt in de prediking toch geen voorstelling geven alsof het nog niet gebeurd is. En kijken, nou ja, deze bladzij mogen we nou lezen, maar nee, eerst deze bladzij en dan misschien over een poosje gaan we eens op de andere bladzij. Dat kan toch niet meer. Als Jezus zegt, predik het evangelie, dan bedoelt hij daar niet mee, geeft de wet een grote schop. Helemaal niet. Ik vind dat zo, ja, zo verkeerd geredeneerd. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ik geloof dat de Heere daar dit mee bedoelt, dat in dat evangelie wordt de wet geopenbaard als van de Vader gegeven en door de Zoon van God verklaard en door de Heilige Geest toegepast. Als je denkt, ja, ik schrik van Exodus 20, geef mij maar Matthäus. Ja, dan zou je toch vreemd staan te kijken als je dat evangelie werkelijk leest. Wat daar geproclameerd en gezegd wordt over de wet. O, mensen. Ik zou liever zo willen onderscheiden. Wat is dan een algemene overtuiging? Die ook kan vloeien uit de algemene werkingen van God de Geest. Nou ja, dat is een soort overtuiging, waarbij de mens in meer of mindere mate onder de druk gezet wordt vanwege al zijn zonden, zijn misdaden. Dat kan met grote angst gepaard gaan. Dat kan met in wanhoop eindigen. Dat kan zich in allerlei vormen openbaren. Soms openbaart het zich in een levenslange druk dat de mens altijd spreekt ja naar mijn zonde. Tuurlijk, je kunt zeggen, nou, het schijnt zo erg nog niet te wezen. Want anders dan zou je wel wat anders erbij hebben. Dat is ten dele waar. Alleen, vergeet niet, al was het 10 keer erger, dan ben je er nog niet. Want dan kun je nog in de wanhoop terechtkomen. Daarom wilde ik dat zo verklaren, als er staat, ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dan zeg ik dat het een tekort is in de prediking, wanneer wij dat trachten te verklaren buiten de lijdende en stervende middelaar. Dan, als je dat doet, dan kun je inderdaad over een algemene overtuiging gaan spreken. Waar zal dat nog op uitlopen? Die man is zo benauwd, ja, het kan best zijn, kan nog morgen wel zich openbaren als een bittere vijand van het kruis van Christus en van het soevereine welbehagen van God. Kan nog best. Dan wel. Maar dat is de bedoeling niet. Dat is de bedoeling van de Heidelberger niet. De Heidelberger belicht dat alles vanuit de grondslag van het werk wat een drie-enig God heeft gedaan om zondaren zalig te maken. Daar gaat het om. En als we dat nu voor ogen houden, en je zou aan mij vragen, wat betekent dat nou ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, daar kom je toch nooit uit. Dan zeg ik direct ja. Je hebt gelijk, daar kom je nooit uit. Want als je denkt dat je er heel wat van weet, dan weet je nog maar een heel klein beetje. En ik zou haast nog verder gaan, op gevaar af dat u mij verkeerd begreep. Ik zou er haast nog bij willen zeggen, dat is ook niet zo erg. Het is ook niet zo erg. Of dat je nou in je waarneming een emmer vol zonde bent, of een kruiwagen, of weet ik wat. Is niet zo erg. Je kan wel eens jaloers zijn op mensen die in hun leven weinig zonde hebben gedaan. Het lijkt misschien tegenstrijdig wat ik nu zeg. Maar die door de Heere aan alle kanten bewaard zijn. En dat ze, ja, toch, en dat wil ik nu zeggen, toch die rechte kennis van de zonde hebben. En dat ze toch belijden dat ze tegen alle geboden God zwaarlijk gezondigd hebben. Maar als je zou zeggen, nou waar bestaat dat nou uit? Dan zouden ze misschien zeggen, nou, ik ben één keer toch op mijn moeder of op mijn vader zo lelijk geweest of ongehoorzaam geweest. En ja, ik heb toen en toen heb ik gestolen. En dat, als je dat aan zou horen, dat je zou zeggen, nou, tjong, tjong, wat heb ik dan allemaal gedaan? Ik bedoel nou geen fariseer uit te tekenen hoor, nee, helemaal niet. Werkelijk dingen uit het leven. En dat toch, als je nou met zo iemand praat, dat je de ontdekking doet, hij of zij weet hoe groot haar zonde en ellende zijn. Waarom ik dat benadruk? Er zat dus iemand bij mij thuis, ja, later is het allemaal raar afgelopen, maar goed. Die zat dan te praten, die vrome die, en dan noemde die weer een dominee op, uit een of andere kerk. Die moest maar eens met zijn neusje in de goot terechtkomen. Dan zou die niet zo vroom meer zijn, zus en zo. En zulke uitspraken deed hij wel eens meer. En ik vertrouwde hem toch niet, hè? Ik denk, ja. Hele gevat, ik weet het allemaal niet. Heeft God dat nodig? Ik weet wel. Luther zegt, God kan zonde met zonde genezen. Dat klinkt raar, maar God kan de mens zijn hoogmoed inderdaad fnuiken. Door hem een ogenblik te laten gevoelen dat hij een groot zondaar is. Ook door het doen van een zonde. Maar als een mens daar zo makkelijk over praat, van die moest maar eens met zijn neus dit en die dat. Denk ja. Maar dat heeft de Heer nou niet direct nodig om ons te leren hoe groot onze zonde en ellende zijn. Dat kan de Heer toch wel. Laten we eerder hopen dat het niet nodig is. Dat we door zulke wegen en ellendige omstandigheden erachter komen. Want die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Geweld. Is het niet menigmaal de bede, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt? Het is toch geen aardigheid. Het is toch verschrikkelijk dat wij er vaak als tegen een aardigheidje aankijken. Tegen de zonde. Dat is toch iets verschrikkelijks. Dat kun je toch nooit begrijpen. Louter leerstellig of verstandelijk geredeneerd en ook vanuit het gevoel van een moment. Zou het toch te begrijpen zijn dat je zegt, die getrooste zondaar, die doet nooit geen kwaad meer. Niet alleen zoals die in die middelaar begrepen ligt, maar ook zoals die hier op aarde handelt en wandelt, die doet nooit geen kwaad meer. Want het geloof in die stervende middelaar, die dure prijs, moest hem toch voor iedere zonde doen huiveren, beangst doen zijn. Kijk, zo'n gedachte vind ik begrijpelijk. Die vind ik wel begrijpelijk. En het is al erg genoeg dat wat de Heidelberger al dus omschrijft, een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Het is een groot wonder dat het klein beginsel, daar gaat het niet over. Maar ik bedoel, het is al erg genoeg dat wij zulke ellendigen zijn. Dat het alleen maar kan troosten dat God zegt, om mijn naams wil zal ik het doen. Ik zal het toch doen. Ik zal je rein maken en ik zal je stenen hart wegnemen. Dat is juist dan ook onze verwachting. Dat we zeggen, Heere, kom Schepper Geest, bezoek ons alstublieft. En geef ons niet over aan onze eigen ideeën en onze eigen gedachten. Hoe groot wil dus niet zeggen dat een mens, dat kan wel eens wezen dat de Heer hem dat voor ogen stelt. Tot in de kleinste bijzonderheden. Maar dat kun je ook hebben als je bijna verdrinkt of stikt. Dat je hele leven in een flits voor je ziet. Met al wat zondig en verkeerd is. Maar dat is geen vereiste. Dat je dan zou je bij wijze van spreken een dagboek bij moeten houden om alles op te schrijven. Toen, en dan vergeet je nog een heleboel ook. Wat in ons ook geen zonde was, maar voor de Heere wel. Maar als het voor mij loopt over het hoe groot, dan is er voor mij maar één herkenningspunt. En dat is niet in het algemeen, ik heb eens gestolen. En als u eens wist hoe ik denk soms en wat een goddeloze schurk en dit en dat is. Maar, geloof ik dat mijn zonden zo groot zijn, dat God het liefste wat hij had in de dood gegeven heeft. In een onuitsprekelijke lijdensweg. Die eindigde in de dood. Dat mijn zonden zo groot zijn. Kijk, dan krijg je het hoe. Het karakter van de zonde komt dan min of meer openbaar. Ik ben van mijn God afgegaan. En het is een beetje eenzijdig, die voorstelling. Dat stem ik toe. Maar ik probeer het er bij de catechisanten al duidelijk te maken, al moet ik het 10 keer vertellen. Om tot een rechte kennis te komen. En nogmaals, het is wat eenzijdig, je kunt er wat tegen inbrengen misschien. Maar, het gaat nou niet over de burgerlijke verhouding hoor. In de burgerlijke verhouding is het een wonder en gelukkig dat we elkaar niet de hersens inslaan. Daar mag ik blij mee wezen. Het gaat nou even over de verhouding tussen God en... Dan zeg ik wel eens, kinderen, wij zijn uit Gods huis, Gods gemeenschap, uitgetreden. Dat was de oerzonde. Het op zichzelf willen staan. Het zelf functioneren. Niet meer onder God en uit God leven. En nou is die mens door die stap, is die uitgevallen uit wat eens zijn element was. Zoals een vis het water, een vogel in de lucht. Hij is eruit. Radicaal. Nou ligt daar nog wel een mens, maar hij is uit het huis van de gemeenschap, van de eer en van de deugden Gods, die derft die heerlijkheid. Dan zeg ik wel eens, kinderen, het is een groot wonder en gelukkig dat jullie elkaar niet allemaal haten in de praktijk, dat is Gods genade, en elkaar doodslaan. Maar als het nou voor God geldt, ik zeg, moet je eens rekenen. Alles wat de mens doet. Of dat hij nou buiten die deur op zijn knieën ligt te kruipen. Of dat hij een oude berijming zingt. Of dat hij, ja, huilt of vloekt. Of, en dan gaat het voor God hoor. Zolang die buiten die deur is. Buiten het huis is. Is die in alles voor God vloekwaardig? Dat kun je wel verstaan misschien. Kijk, dan loopt het niet over allerlei dingen die voor de burgerlijke maatschappij en het gemeentelijke leven wel aangenaam zijn. Dat we ons fatsoenlijk aankleden, dat we eerbied betonen voor als we in de kerk zijn en dat we trouw naar de kerk komen en dat we naar de catechisatie gaan enzovoort, dat moet je niet door elkaar gooien, daar mag je niet anders dan blij mee zijn. Dat zijn Gods goede gaven, maar daarmee is de zaak niet opgelost. Dat voel je wel aan. Want waar vloeit dat alles bij mij nou uit voort? Waarom heeft die man ergens zijn leven geofferd voor een medemens? Waarom heeft een ander al zijn kracht besteed aan de redding van dit of van dat? Waarom? Dan komt de schrift en die zegt, al gaf ik al mijn goederen aan de armen. En al gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden. En ik had de liefde niet. Die wortel der gemeenschap door Christus, zo waar ik niets. Kun je nou begrijpen dat wat wij mooi noemen, dat kan God wel eens heel lelijk vinden? Kun je nou begrijpen dat wat wij rechtzinnig noemen, daar kan God wel van zeggen, wat een vervloekte ketterij staat die man daarop te hangen. Kun je dat verstaan? Want buiten de deur is buiten de deur. Aangekleed of niet aangekleed. Wat ik er ook ophang. Dat heeft voor wat betreft de troost en de eeuwige zaligheid nog geen betekenis, nog geen waarde. En nou is dit juist het kenmerkende van die werking van Gods geest die de Heidelberger ons hier wil tekenen. Dat gehele onderwijs, dat staat eigenlijk gegroepeerd om de openbaring van de middelaar Gods en der mens. Dat wil nou niet zeggen met uitsluiting van al het andere. Wel nee. Dat zou weer een bepaald perk en paal slaan zijn. Zo bedoel ik het niet. De Heer kan een mens die midden in de wereld leeft op een gegeven ogenblik zo doodsbenauwd maken. Zo wanhopig. Dat hij als een kat in het nauw die rare sprongen doet naar een kerk vlucht. En dat de Heer hem daar nader onderwijst in de weg die hij zal hebben te gaan. Dat kan best. Maar, dat is een punt, dat is hier even niet aan de orde. Hier is dit aan de orde. Hoe groot betekent dat dat een mens moet zeggen? Wat is iemand zei tegen mijn grootvader, die had 40 dagen of zo onder het recht Gods gelegen. Zei opa, ik ben blij dat het ligt, anders had je het niet meer naverteld. Voel je? Dat het juist niet is. Want er zijn verworpenen die al eeuwen onder het recht Gods liggen. En die er nooit uitkomen. Maar de hoe grote van de ellende, zoals God in zijn gemeente door zijn woord en geest onderwijst. Kun je niet losmaken van de verkondiging van het heilig evangelie. Waarin die borg en middelaar niet alleen als redder en behouder ons wordt voorgesteld, maar ook als die grote leraar der gerechtigheid. Die de heilige wet nog eens een goddelijke verdieping geeft die die al had. Maar die door ons fariseers eruit geredeneerd wordt. Die door ons veruitwendigd wordt. En uitgebreid met leringen die geboden van mensen zijn. De Heere Jezus maakt het niet. Dat is soms de indruk van de mens. De Heere Jezus die zegt niet. Ja maar zo nou komt het nou niet. De Heere Jezus zegt. Ja maar jullie nemen het niet nauw genoeg. De werkelijke betekenis van mijn wet. Die neem je niet nauw genoeg. Want ik zeg u die een vrouw aanziet om te begeren. Die is verdoemd. Die heeft overspel gedaan. Die ten onrechte zegt tegen zijn broeder gek of dwaas. Die is strafbaar voor het helse vuur. Dat is de wet. Voel je het aan? Dat in die ene boodschap
van het woord van God. Is er niet ene Jezus die ons komt vertellen dat die wet eigenlijk maar een boeman is waar we maar niet aan over hoeven te denken, hoor, die wet. Maar dat die wet Gods heilige wet is, die in haar diepste betekenis beoogt liefde uit een rein hart tot God. Om hem te kennen, dat is het eeuwige leven. En de zoon die hij gezonden heeft. O, dat heeft te maken met het hoe groot van mijn zonde en ellende. Mijn zonde en ellende. Want mijn zonde en ellende is zo groot. Dat al waren er verder geen mensen geweest op de hele wereld. Dan had de prijs even zwaar geweest. En het lijden even diep. Als nu hij het gedaan heeft voor een schare die niemand tellen kan. Daarom het hoe groot van mijn zonde en ellende. Kun je niet terugbrengen tot een algemene overtuiging. Hoewel de Heer dat gebruiken kan. Maar dat behoeven wij niet als systeem of als maatstaf op die manier te zien. Want dan krijg je de wet als een zweepslager die de mens naar de Heer Jezus moet toeslaan. En ik denk dat de wet er nog nooit een naar de Heer Jezus toegeslagen heeft. Al kan de Heer zo werken zoals ik straks zei dat de Heer een mens doodsbenauwd en dat hij nog nooit de wet gelezen heeft. Want God staat overal boven. Ja, maar de wet is toch de tuchtmeester. Ja, tot Christus. Maar de wet is geen tuchtmeester zonder Christus. Je hebt het toch horen lezen, in het voorgaande van dat hoofdstuk uit Ezechiël ook, daar zie je hoe de Heere ze verstrooid, geslagen hebt enzovoort, en tenslotte onder de heidenen. En er was nog niet werkelijk een buigen voor God. Het was er gewoon niet. Je zou zeggen, hopelozer kan het gewoon niet. Dat God een volk en een mens zulke dingen aandoet. En dat toch zonder resultaat. En dat de lijn in de ballingschap niet veel beter ligt in het vreemde land dan toen ze nog in hun eigen land waren. En dan, hè, dat hoop ik dat die trouwe geest ons in onze zielen ingreft. Want daar kun je op sterven, mensen. Daar kun je op sterven. Op die eeuwige waarheid, dan zou ik rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. En ik zal u wassen van al uw onreinheden, van uw drek, goden en noem maar op. En ik zal u een hart van vlees geven. En ik zal u in uw land brengen. En ik zal u uw wijngaarden geven. Dat ligt zo vast. Dat als iemand zegt, ja, dan zullen we een walging aan onszelf. En ik heb wel eens gedacht, heren. Als ik het hier niet genoeg krijg, dan zal ik het in de hemel nog krijgen. Zo waar is uw woord. Dat u zegt, ik zal dat maken. Het kan uiteraard niet. Het is een oneigenlijke spreekwijze. Maar ik wilde alleen dit mee zeggen. Ik bedoelde daarmee, zo vast ligt het doen van God. Dat leidt geen twijfel. Je zou hoogstens kunnen zeggen, ja, maar geldt dat nou ook mij?
Geldt dat mij? Wie zegt van niet? Wie zegt van niet? Dat zegt de Heere God nog niet, hoor. Ik zou haar zeggen, je hebt alles mee om te denken dat het jou wel geldt. Want we zijn toch niet voor de aardigheid bij elkaar. En niet voor de aardigheid gedoopt en niet voor de aardigheid geconfronteerd met zo grote en dierbare beloften. Dat is toch Gods grote barmhartigheid en bemoeienis. Nou, kijk dan eens in je levensboek. Je hoeft niet al die zwarte bladzijden te bekijken in die zin, oh ja, nou dat nog en nou dat nog. Nee. Maar is het dan wel eens zo geweest in je leven, als het gaat over de vraag, hoe groot mijn zonde en de daaraan volgende ballingschap? Want door de zonde ben ik in ballingschap, dakloos. Mag het dan wel eens zo zijn dat je zegt, oh, dat heeft nou die Heere en Zaligmaker alles gekost. Alles. Dat moest nou zo gebeuren bij God vandaan. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Wat moet er dan in mij toch een stroom van ongerechtigheid zijn. Die in Adam daar al begonnen is te stromen. En welk een oceaan van eeuwige liefde moet er dan toch zijn in God. Dat hij zijn enig geboren zoon niet gespaard heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Nou, ik weet, want daar ben je nog van je ellende niet zomaar mee verlost, hoor. Je bent ook nog niet aan het eind van je ellendekennis. Nee. Weet ik al. Maar ik weet, dit weet ik, en daarom zeg ik het, zere goedheid kent geen palen. God is recht. Je moet het aan de Heere maar overlaten. Je kan dat toch niet begrijpen. Hoe kun je nou begrijpen dat je aan de ene kant niks hebt? En dat weet ik hoor. Je zegt bekeerd. Oh nee, hou alsjeblieft op. Ja, maar jij dit en dat. Oh nee. En dat je soms, ja, als een riet staat te beven in de wind. Hoe kan je dan begrijpen dat eeuwige liefde, die verborgen koorden en touwen, ik trok ze met mensenzelen. Hoe kan nou voor het verstand, hoe kan dat nou begrijpelijk zijn dat diezelfde zondaar, diezelfde, in zijn hart stapelt, lieve zaligmaker, beminnelijk vorst, wees mij toch genadig, help me toch. Want verstandelijk zou je zeggen, dat kan die man helemaal niet zeggen, of die jongen, dat meisje, dat kan toch niet? Hoe kun je nou zoiets zeggen? Dat is nou die geest. Ik zal maken. Dan zult gij een walging hebben aan uzelf. En erkennen die wegen die niet goed waren. En dat is een doorgaand werk. Dat is een doorgaand werk. Dat kun je niet afsluiten met het een of het ander. Als wij er maar iets van mogen leren. Precies genoeg om te weten. Om innerlijk door de geest overreed en overtuigd te worden.
dat heeft hem alles gekost. Zo groot is mijn Gods vervreemding in dat duistere land. Wat ik er ook uitgespookt heb, al was ik een rijke jongeling, of al was ik nog zo'n net burgermannetje. Al was ik voorzitter van de vereniging geweest en al had ik van alles en nog wat. Voor dat portret daar, buiten Gods gemeenschap, heeft God zijn zoon. Zo erg is het met hem. Zo ver was hij van huis, dat die zoon Gods alles verliet om in die duisternis te komen. Nou, dan weet je er iets van. Dan mag je er iets van weten. Dan is het niet alleen een verstandelijke kennis dat je zegt, oh ja, dat heb ik vroeger nog geleerd, van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zonder meer. Maar dan heb je iets verder mogen blikken. En dan heeft God de Heilige Geest het woord ook willen zegenen en gebruiken om je te onderwijzen in het rechte spoor. Het is te groot en aangenaam als die geest in de waarheid leidt. Anders kan een mens nog zo'n groot verstand hebben en nog zo'n knappe kop zijn, ook op godsdienstig terrein. En toch mis je waar het om gaat. Ja, dan hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je nou zeggen wat het betekent? Niet om je ellende en je grootte van je ellende, dat weet hij. Maar uit genade zijt gij zalig geworden. Dat er tenslotte maar één zaak overblijft. Voor de zulke. Zijn grote barmhartigheid en zijn gerechtigheid in de Zoon geopenbaard, waarop we hopen, zijn welbehagen. En dat dat nou zo, ja, je zou zeggen zo, zoals de regen van de hemel valt, een milde regen. Een milde regen zond, o Heere, op uw bezwijkend erfenis neer. Nou, een bezwijkend erfenis, dat is een stelletje aan mechtige Joden. Aan mechtige Joden, mopperende Joden misschien nog wel, wie weet het allemaal te zeggen. En als het lang niet geregend hebt, zo is het in het landschap ook, wat is het dan allemaal dor en naar en kaal en droog. Nou, wat moet je dan beginnen om regen te krijgen? Hoe kun je dat? Dat kun je niet, want het blijft droog. Maar nou, een milde regen, zon, goeie, dat doet God nou. Dat doet de Heere nou. En je kunt zo dor en droog of verloren of vergeten, jezelf niet wanen. Maar in een ogenblik loopt de regen je over het hoofd. Ja. En dat je zo hartelijk mag instemmen. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Waar het volk vergaderd is, zal ik de beker der verlossingen opnemen. Als alles maar uitgehaald wordt uit de sfeer van ik doe. Ik doop, ik beleid, ik ga naar het avondmaal, want ik. Als je dat nou eens buiten beschouwing laat, dan zeg ik, nou, er is geen ruimer, geen lieflijker, geen heerlijker boodschap dan de boodschap van het heilig evangelie. Waarin die trouwe God alles op zich heeft willen nemen. Nou, dan moet het kunnen leiden als de Heere door de profeet laat zeggen, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter. Of waar we misschien al heel lang geleden bij stilgestaan hebben als een voorbereiding. Hoor, o dochter, en zie, merk op. Neig uw oor. Buig u voor hem neder. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Vergeet het eens. Want dan zegt u, je kan veel kwaad op je geweten hebben. Maar als je hieronder straks verloren gaat, dat is het grootste kwaad. Dan heb je tot in het uiterste ook gehandhaafd. Ik zeg niet dat dat buiten Gods raad omgaat, maar ik sta hier niet dogmatiek te verhandelen. Helemaal niet. Maar dat het dan ook wat wezen zal als een mens met een glimlachje erboven staat en zegt, ja, hij was weer eens op zijn praatstoel hoor, of ja, dit is dat. Want vergeet dan niet dat die boodschap bergt in zich dood en leven, vloek en zegen. En dan moet je niet denken dat de Heer nog van je verwacht dat je jezelf door de werken zult zaligen. Op dat punt zijn we al vervloekt. Die niet blijft in hetgeen geschreven is. Maar als je nou rekent, zo iemand tegen de wet van Mozes zondigde die stieren. Zonder barmhartigheid. Onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die het bloed des Nieuwe Testaments vertreden en de Zoon van God vertreden en onrein geacht heeft. Blijft niks meer over dan. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ja, dan hoop ik dat de Heer zo werkt, dat we er alle iets van mogen verstaan, van dat het hem alles heeft gekost. Dat hij zich toch in de diepe dood heeft vernederd. Nou, dan moet het wel erg zijn. Mag ik daarom het eens een beetje eigenaardig zeggen? Je moet niet altijd kijken hoe ziek voel ik me. Hoeveel pijn heb ik. Want denk erom, de ziekte is soms zo sluipend. Soms is een mens al half weg, eer dat het uitkomt dat hij wat voelt. Maar, kijk nou ook eens op het medicijnflesje. Wat erop staat. Wat erop staat. Dat medicijnenflesje. Bloed. Dood. Oordeel. Oh, ben ik zo ziek. Ja, zo ziek. Zo ziek ben ik nou. Dat het goddelijk medicijn is het. Is het sterkste medicijn. Wat je je uit kunt denken. Het is alles. Het is een gans mens. Een zoon des mens. Die zich wilde uitstorten in de dood. Om die doodzieke en verloren mens zalig te maken. Nou, neem maar aan als de dokter zegt, je voelt niks. Maar hij zegt, ja, u moet drie keer in de week naar Amsterdam of naar Utrecht om bestraald te worden, dat jij goed schrikt. Ben je goed schrikt? Dan voel je nog niet veel. Nou, bekijk het dan zo ook nog maar eens. En zeg, ja, dat dierbare evangelie, waar we elke zondag onder zitten, dat is niet alleen in die zin een soort troost en blijdschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken. Maar het is tegelijk ook de afsnijding van al onze inbeelding, dat we zouden denken, het gaat nogal met mij. Want dat kun je op dat flesje wel lezen, dat het niet gaat. en dat er een dodelijke krankheid omdraagt. Nou, dan voel je aan, dan grijpt het in elkaar, ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost was. Dat heb ik ook nodig te weten. Om getroost te leven. Er staat hier worden, staat in de aanvoegende wijs. Dat wil niet zeggen dat de verlossing geen feit is. Dat wil het niet zeggen. Maar het wil zeggen dat ik nog geen feit ben. Het wil dit zeggen op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Ja, dat we zelfs uit de doodsjordaan nog verlost moeten worden. En als we blijmoedig in het treden, dan is het ook Gods verlossing die dat doet, maar niet wij verlost worden. Ik heb dus nodig iets te weten hoe ik verlost ben en ook heb ik nodig, want anders ga ik als een verloste naar de rampzaligheid. Ook heb ik nodig te weten hoe ik verlost wordt vandaag en morgen en overmorgen. Want als God mij verlost en hij zegt, nou heb ik je verlost, ik vergeef je zonde, dan heb ik morgen alweer die hele verlossingsweldaad, die heb ik al uit elkaar zitten trekken, heb ik al zitten verspelen. En is er alweer een vracht bijgekomen van kwaad. Vandaar dat, ik weet de naam niet meer, maar zeker God geleerde zei, er is in de uitverkoren zondaar, de begenadigde, genoeg over aan ellende om hem eeuwig te verdoemen. Maar dat doet God niet. Vandaar ook verlost worden. Dat de Heere God dus niet alleen de zonde vergeeft, maar dat hij bij die persoonlijke, het klinkt een beetje menselijk, maar we zijn er maar mensen, dat hij bij die persoonlijke gezindheid blijft. Dat hij daarbij blijft. Kijk, hoe moet ik dat uitleggen? Zo zou ik het willen zeggen. Kijk eens. Je kunt met de vergeving van de zonde, kun je niet verder komen. Maar wel met, gij waart hun lot, hun vergevend God. Voel je dat? Je kan wel zeggen, ik heb genade gekregen. Ik heb vergeving. Maar hoe is het nou bij God gesteld? Want ik verspeel het weer. Ik verzondig het. Kijk, dan wordt het grootste dat God genadig blijft voor mij. Schoon zulk om hun zonden straffen ondervonden. Voel je dat? Al verspeel je vandaag, bij wijze van spreken, je vergeving der zonde. In die zin dat je zegt, ik kan er niet meer bij en ik weet het ook niet meer. Of dat de duivel het zo benauwd maakt dat hij zegt, ja, is dat nou wel zus en zo? Dan zou dat inderdaad erg zijn als het daarop vast moest zitten. Want dan was je dat penninkje kwijtgeraakt misschien. Of het was een valse munt geweest. Maar dat God genadig is en dat zijn naam ontfermer is en dat het eeuwig blijvende woord dat verkondigt en dat de Heilige Geest dat beklemtoont Dat is het wonder. Weet je wat je anders krijgt? Dan krijg je de groei in de mens. Dan krijg je de groei in de mens. Daar krijg je al die bekeerde mensen door. Die zijn statisch, zou je haast zeggen. Die zijn stationair aan het draaien. Ja, ja, dat weet ik hoor. Toen en toen. En dat is waar. Maar er is soms geen enkele leven, dat heb, niet dat wij dat wel hebben, maar ik bedoel, dat wordt dan nog het voorbeeld voor het echte ware. En ja, en dat is wel gebeurd, maar ik ben alles kwijt hoor, dat zeg ik erbij, ik ben alles kwijt. Maar ja, dat is waar geweest, dat mag ik geloven en daarom. Maar daar kun je geen troost uit putten. Dat is wel troost, dat die God vandaag nog tegen die worm van Jacob zich openbaart als de genadige God. Ik heb wel eens de neiging om te zeggen tegen iemand die denkt, nou, het is afgelopen, denk ik, nee, nou, je hoeft niet zo te schreeuwen als een mager varken. Doe dat maar bij de dokter als die je veel pijn doet. Of bij de tandarts, dan moet je niet zo tekeer gaan. Tekeer gaan van, oh, dit, waarom niet? Heden wordt ons verkondigd dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Van alle zonden. Of ligt het zo dat je zegt, oh ja, maar daar wil ik niks mee te maken hebben. Nou ja, dan ga je maar tekeer. We hebben te doen met een levend God, daarom van al mijn zonden en ellende verlost worden. Dat wil niet zeggen dat wij een bewegelijk koninkrijk hebben, nee. Maar het wil zeggen dat wij bewegelijke schepseltjes zijn. En dat we nodig hebben steeds bij dat onbewegelijke koninkrijk bepaald te worden. En tenslotte hoe wij voor God voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn. Dat zal wel het langste duren, de dankbaarheid, denk ik. Ja, de dankbaarheid duurt het langste. De ellende nemen een einde. We nemen een einde. De verlossing ook. Want eenmaal zal de Zoon alle dingen overgeven. En hij zal ook zelf den Vader onderworpen worden. Bepaalde facetten van zijn borg- en middelaarswerk, die zijn dan volbracht. Al blijft hij tot in eeuwigheid het lam dat onze zonde op zich nam. Bepaalde facetten zijn dan weg. Hij hoeft bijvoorbeeld nooit meer te pleiten op zijn eigen werk. Als een voorspreker bij de Vader. Voor die zondaren. Hoeft niet meer. God zal dan alles en in alles zijn. Dus ook aan die verlossing komt een einde. Maar aan de dankbaarheid komt geen einde. Dat zal het langste duren. Eeuwig duren. Om God te prijzen boven alles. En om ons te verwonderen in zijn heilige goddelijke werken. Nou, hier op aarde begint er al iets van. En dan zeg je, ja, in Christus. Ja, dat is goed, als je het maar goed bedoelt. Dat je bij je eigen geen dankbaarheid kunt vinden, dat is goed. En dat je zegt, alleen in Christus. Maar het is niet goed als je elke dag maar loopt te schelden en te razen. Als een ondankbare vlegel tegenover de Heer. Dat is niet goed. Hoe zit het dan? Ja, dan moet je zelf maar uit zien te komen. Moet je zelf maar uit zien te komen. Maar je kunt het wel zeggen hoor. In Christus dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Gelukkig. Goed. Maar dan moet je niet denken dat je nooit vastloopt. Als een ondankbare schelm. En dan moet je ook niet denken dat het nooit is zal gebeuren. Dan zult gij bekennen dat ik het ben die u genees. Ja hoor, dat is wel waar. Het is erg armzalig bij ons gesteld. Maar hier en daar komt er een lichtpuntje uit de volheid van Christus aan onze duistere hemel. En zingen we van harte, maar de Heere zal uitkomst geven. Amen.